Gemeente, vooraf enkele mededelingen namens uw kerkenraad. Vanavond gaat dominee Post in uw midden voor. De voorbeden en dankzeggingen zullen dan ook in de avonddienst gedaan worden. De volgende personen hopen belijdenis van het geloof af te leggen op Tweede Pinksterdag. Pieter Grotenboer, Laura Hamelink, Sarah Harp, Elvira den Hoed, Abigail van Kreuningen, Art van der Linden, Thomas Wielhouwer. Sarah Harp zal ook in die dienst worden gedoopt. Morgenavond is er verkoop van de collectebonnen tussen 7 uur en 7:30 avonds. En woensdagavond is er een opvoedavond. Matthijs Voskuil zal het thema behandelen: seksuele opvoeding, weerbaarheid, verbinding en communicatie. Aanvang 7:30 avonds, graag nog opgeven via de Scipio. De collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En voor de genoemde zaken geldt: zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen op deze zondagmorgen van Psalm 103, en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Dit ook in het licht van de schriftlezing. En na de wet zullen we straks ook het 9e vers over Gods gunst met elkaar zingen. Maar nu het 8e van Psalm 103. Gemeente, stellen wij ons ook vanmorgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we een antwoord daarop uit dezelfde psalm, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, land uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De samenvatting hiervan luidt als volgt. En de Heer Jezus zeide tot die schriftgeleerden: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, wij openen opnieuw Gods heilig en onfeilbaar woord. Na de wetslezing lezen wij nu uit de profeten, ook in het Oude Testament. En uit de profeet Hosea, de laatste woorden die hij door Gods geest heeft mogen opschrijven. Hosea 13 vanaf vers 12 tot met het einde van de profetie, hoofdstuk 14 vers 10. We lezen uit Gods woord vanaf Hosea 13 vers 12. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Smarten, enerbarende vrouw, zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heren, opkomende uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zegt tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende denneboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die versta deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover het woord van de Heren. Tekstwoorden voor de prediking komen uit het voorgelezen gedeelte, wel het zesde vers van hoofdstuk 14. Hosea 14, vers 6 als tekst voor de prediking. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Tot zover. Maar omdat we in spreken en luisteren van Gods geest afhankelijk zijn, zullen we hem bidden om zijn hulp en verlichting. Heere in de hemel, groot en heilig, heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. U, Heere, bent zo groot en heilig. Niemand en niets is aan u gelijk van wat wij hier zien en waarnemen op aarde. Maar ook niet in de onzichtbare delen van wat u hebt gemaakt. Tot in de hemel aan toe, waar de tienduizenden, tienduizendtallen aan engelen u dienen en u loven en tot uw dienst gereed staan. Uw hemelse legermachten. Maar Heer, het is alles gericht op u, op uw troon. Uw kinderen die mochten sterven, ziende op Christus ten diepste. Zij zijn al bij u en zij zijn rond u vergaderd. En de martelaren zuchten wel. Hoe lang, o Heere, wreekt gij ons bloed? Maar uw kinderen zijn toch ook als arme Lazarus geborgen en getroost in uw schoot. Heere, die plaats vol licht en luister en heerlijkheid zijn wij niet. Wij op deze aarde, op deze zondagmorgen naderen tot u. Met de bede, Heere, wees ons genadig. Wees ons goed. Wees ons, Heere, in dit morgenuur ook een wonderdoend God. Heer, als wij voor u naderen, dan kan dat niet anders dan met een beschaamd gelaat. Heere, dan kan dat niet anders dan met vuile, onreine handen die we wel gevouwen hebben. En als het ware opheffen tot u, Heere, hier zijn ze. Met een leven en een hart vol schuld en onreinheid. Want uw wet is voorgelezen en is dat uw wet van alle tijden ook voor alle samenlevingen gegeven. De wet van u, de schepper van hemel en aarde. En Heere, dan weet u hoe we daaronder hebben geluisterd. Dat we misschien gedachteloos zaten of de woorden wel mee konden zeggen van binnen. Maar Heere, het kan ook zo zijn dat iemand, mogen er toch velen zijn, weer getroffen werden. Door die wet, die zo scherp is. Die ons ontdekt wie wij nou zijn. Onrein, onbekwaam tot enig goed. Overtreders van uw goede geboden. Heere, niet alleen wat wij verkeerd hebben gedaan, misdreven, maar ook alles waarin wij hebben nagelaten het goede te doen. Alles waarin die liefde tot u en onze naasten niet is opgeweld en is gebleken. Met onze woorden, wat we hebben gedaan in de afgelopen tijd. Hoe wij spraken over anderen. Hoe ons hart nou gesteld is. Heere, wij bidden u om vergeving, om reiniging, om verzoening. Door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die nu zit aan uw rechterhand. En daarvoor uw kerk ten goede is. Die voor ons bidt, die voor ons pleit, zo zegt Paulus. Ja, voor uw kinderen, Heere, zij opgevaren om daar voor hen plaats te maken. Zo hoorden we donderdag nog maar heel kort geleden. En Heere, dan kunnen we alleen maar in hem en door hem tot u naderen. En zou u om zijnentwil ons ook vanmorgen een open hemel willen schenken? Wilt u nederkomen? Wilt u de hemel scheuren? Wilt u met woord en geest hier in Middelharnis, maar ook niet alleen in de kerk, maar ook met degenen die met ons verbonden zijn, uw zegen, uw aanwezigheid willen schenken? En wilt u krachtig wonen en werken? Want Heere, zonder u is het vergeefs. Dan zijn wij maar als mensen in het spreken, in het luisteren. En Heere, dan is het niet hoe u het hebt bedoeld. Maar Heere, als u erin meekomt, dan zijn er wonderen te verwachten. Geef ons zo een rechte gestalte voor u. Wees u met de gemeente van jong tot oud, Heere. U weet hoe ze is opgekomen. We bidden voor allen die in nood en smart tot u in droefheid verheffen, dat angstvallige hart. We bidden voor hen die verstrikt zitten in zonde, in verslavingen, in duisternis leven. Trekt u ze eruit, o Heere, laat ze toch zien dat er buiten u geen leven is, maar een eeuwig verderf, maar dat er nog genade is en uitkomst en verwachting bij u vandaan. Voor de grootste der zondaren, daar getuigt ook deze dag van. Heere, dat uw lieflijk woord nog uit mag gaan. Bidden voor de zieken, Heere, in ons midden, gedenk ze. Bidden voor degene die in de opvoeding, ouders en opvoeders, een taak hebben gekregen. Geeft u ze wijsheid. Bidden voor onze jongeren en jeugd. Dragen ze hartelijk aan u op, Heere. Wees u met de jongens en meisjes ook. Dat u ze aandachtig doen luisteren. Leer ze uw stem te verstaan. Werkt u in hun harten. En bidden voor de genoemde belijdeniscategezanten, Heere, die zich ook voorbereiden, die toeleven naar het afleggen van openbare belijdenis des geloofs. Heere, wil ze omringen toch met kracht uit de hoogte. Leer ze het toch in zichzelf niets te kunnen. En ook dat ja-woord, ach wat is dat, Heere, als het bij ons vandaan moet komen. Maar mag het toch zijn wat uw woord ons zegt in Christus Jezus en al uw beloften, ja en amen. En geef, o Heere, dat ze toch door uw woord en geest geleid mogen komen tot die dienst ook. Om dan, nadat het al voor de kerkenraad is gebeurd, in het midden van de gemeente, dat ja-woord aan u, aan uw dienst uit te mogen spreken. Heere, gedenk zo heel de gemeente. We bidden voor de kerken, ook in het bijzonder voor de predikanten, ook als we horen van diverse zorgen in pastorieën. Wat betreft gezondheid. Heer, als er veel op ons afkomt, wilt u, o Heere, genezing en rust en kracht bij u vandaan toch schenken. We bidden ook voor onze vriend en broeder aan deze plaats verbonden, die vandaag elders moet en mag voorgaan. Gedenk hem, gedenk de broeders van de kerkenraad in hun ambt. Heer, u zorgt nog voor onze gemeente, zo mogen we ook zien en opmerken. U bent goed, u roept nog mannen en broeders tot uw dienst. Heer, gaat u ermee door en wilt u ze tot zegen stellen van dit volk. U ook nog onder de jonge mannen en de oude mannen wellicht wel ook nog roepen en werken, Heer, tot uw lieflijke dienst. Heer, stoot u ze uit en roept u ze zelf in uw wijngaard. En ook als er meisjes en vrouwen zich misschien afvragen, wat is uw wil, o Heere, met mijn leven, om dat in de dienst van uw koninkrijk te stellen, wilt u ook daarin dan spreken, Heere, en antwoord geven en de weg maar banen en wijzen. Heere, maak ze zo tot een volk dat uw dienst en lof bereidt, dat uw naam mag verkondigen en dat ook mag uitstralen door het werk van uw geest. Heere, om die geest zijn we verlegen in spreken en luisteren. Ga zelf de rijen door, Heere, en maak het wel en maak het zoet. Geef ons, Heere, zoals het ook voor de discipelen gold tussen hemelvaart en Pinksteren, die belofte van de Heilige Geest toch af te wachten. In blijdschap, in eensgezindheid, uitziende tot u in de hemel, die waar maakt wat u zegt. Zowel in uw bedreigingen voor uw tegenstanders, die uw wet, daar horen we ook van vanmorgen, trouweloos verachten, Heere. Dat woord maakt u ook waar. En dat u die ernstig ook op ons hart zou binden vanmorgen. Maar Heere, ook die andere en die heerlijke kant van uw belofte. Dat u ook uw zegen toch schenkt op dorre grond. En dat u zult zijn als de dauw voor Israël. Heere, leg zo beslag, komt u zo neder. En leg zo, o die zoete, die frisse deken van uw aanwezigheid. Op ons allen kon het zijn. Spreek, Heere, van hart tot hart. Scheld de Satan, breek zijn rijk af en verheerlijk uw eigen naam. Wij smeken het om Jezus' wil, die gij altijd hoort, uit genade alleen. Amen. Gemeente, uw liefdegaven worden ingezameld voor God en zijn dienst. De Heere zegene u en jouw gaven. En we willen gaan zingen uit Psalm 80. Daar wordt Israël ook vergeleken met een plant, een wijnstok, een ceder ook met wortels. Israël dat door zijn zonde van God afviel en vruchteloos wordt, maar dat in de nood van de ballingschap, zo is Psalm 80 ook wel te duiden, roept om de terugkeer van God. Zie uit de hoge hemel neer, Heere, herstel uw wijnstok als wel eer, de stam die u ter liefde van uw zoon hebt geplant. Dat is het werk van God drie-enig, waar wij ook alleen maar van afhankelijk kunnen en mogen zijn door de werking van zijn geest. Wij zingen uit Psalm 80, de versen 6, 7 en 9, ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 72, het derde en negende vers. Psalm 72, 3 en 9, na het amen van de prediking. Gemeente, de Heer Jezus Christus heeft in zijn onderwijs aan zijn jongeren, de discipelen, heel vaak over de schepping van God gesproken. Voor de dingen die je kon zien als je door het land van Israël liep. Zaken over planten, over de hemellichamen, de zon, de maan, de sterren, de dieren, het voedsel, het water, over weersverschijnselen. Een derde van de gelijkenissen, ik heb het zelf niet nagezocht, een derde van de gelijkenissen gaat daarover. De tijd, de omgeving waarin de Heer Jezus ook leefde, was ook zo'n agrarische samenleving. En u hebt op vlak 1 nog genoeg akkers. Tegenstelling tot hen die in stedelijke gebieden leven, om ook daar nog wel wat van te zien. De Heer Jezus sprak ook over het weer, over de Vader in de hemel, die in zijn algemene goedheid het laat regenen over rechtvaardige mensen, maar ook over onrechtvaardige mensen. Die zijn zon doet schijnen over goeden en over slechten. Iets van Gods algemene genade, van zijn zorg. Zien wij dat, gemeente? Als wij zeggen in de afgelopen periode, het zal ook hier zijn gezegd, het regent weer. Wat is dat een zegen voor het land, voor de tuin geweest. Het is wekenlang droog geweest. Maar als het dan regent, misschien heb je wel de regenmeter 2 zondagen terug, toen het zo hard de keer ging, gekeken. 20 millimeter. Mogen ook de Heere daarvoor danken. En we hebben ook erom gevraagd, gemeente, of hij ook dat regenwater wil geven. Wij zeggen vaak dan het regent. Maar in de Franse taal, misschien zijn er wel jongeren die met Frans bezig zijn, zelfs wel voor hun examens. Dan moet je al heel snel leren bij Frans, ik denk in de brugklas al, dat je in het Frans niet zegt het regent, maar hij regent. Il pleut. Niet het is zonnig, maar hij maakt de zon. Il fait du soleil. Daar zit nog iets in dat God het is. Hij is het. Niet maar het algemeen regent. God doet het regenen. God doet de zon schijnen. God werkt het. Het is Gods hand die het doet. Hebben wij daar nog oog voor? Is dat besef er ook bij u, bij jou? Dat alle dingen, nu ga ik het wat breder trekken met de catechismus, dat alle dingen ons uit zijn vaderlijke hand toekomen. O ja, ook die dingen die zo zwaar zijn, die zo moeilijk zijn, die zo pijnlijk zijn, die zo onbegrepen zijn voor u, voor jou. In de geschiedenis, in herstel in de profetie van vanmorgen, zou ik wat over de tijd van Hosea willen zeggen. Zien wij dat de Heere zo dichtbij komt, dat hij zich vergelijkt met iets wat in de natuur gebeurt. Hij zegt, ik zal zijn als de dauw van Israël. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Zo dichtbij wil de Heere nou komen. De dauw die hij neerlegt, die hij neerdoet dalen. En op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren is dit ook een beeld van het werk van Gods geest. Van het afwachten, het inwachten, dat hij die belofte waar zal maken. En die discipelen die van de Olijfberg terug zijn gekeerd, reken maar dat ze zo wachten, uitzagen op de belofte van de Vader die hun meester Jezus Christus hun had beloofd. En zeker dan zal het op de Pinksterdag gaan met duidelijke, krachtige tekenen. Dan wordt de geest uitgestort in zijn volheid. Dan gebeuren er wonderen. Maar geliefde gemeente, zouden we het zo ook mogen zeggen 2000 jaar na dato? Is die geest niet veranderd? En is het werk en het woord van God niet anders geworden? Maar zit er nou juist zoveel troostrijk onderwijs in? Dat God wil zijn, dat hij zal zijn voor zijn volk als de dauw. En de dauw is heel teer en de dauw is heel zacht. De dauw is heel gevoelig. U zegt, was ik misschien maar op die Pinksterdag erbij. Of die krachtige werking van Gods geest. Ik mis het. En is dat misschien spectaculair, zegt een jongere en je hoort er wat van. Van hoe vandaag de dag de geest zou werken. Bij bepaalde kringen, bepaalde culturen, liederen. Gemeente, het onderwijs van de Here. Uit het Oude Testament. De oude bedeling, maar niet minder rijk. Het komt tot ons. En het thema van vanmorgen, dat we boven de preek zetten, is de Here is als de dauw van Israël. Het thema is de Here is als de dauw van Israël. Drie gedachten. Die komt op dorre grond, dat zien we in vers 6a. Ik zal Israël zijn als de dauw. Israël is dorre grond. Ten tweede letten we erop dat die dauw bloei voortbrengt. Vers 6 vervolgt. Hij zal bloeien als de lelie. Ten derde letten we erop dat die dauw vastgeworteld maakt. Slot van vers 6. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. De Heere is als de dauw voor Israël. Die dauw komt op dorre grond. Die brengt bloei voort. En die maakt vastgeworteld. Liefde gemeente, wij komen een heilsbelofte tegen. Hier aan het einde van de profetieën van Hosea. De dauw. De Heere zegt, ik zal Israël zijn als de dauw. Wat is eigenlijk dauw, gemeente? Weet u, weet jij hoe belangrijk de dauw is? Afgelopen lente hebben we er iets van kunnen zien. Als we er tenminste weer op letten, hè? Want het is wekenlang droog geweest en toch groeide je tuin. Toch werd het gras hoger. Toch zagen jullie jongens en meisjes dat de bloemen omhoog kwamen, dat er een knop kwam, dat die open ging. Terwijl er nooit wekenlang vrijwel geen regen was gevallen. Hoe kan dat nou? Dat kan nou, omdat de Heer het zo heeft beschikt in zijn schepping, in zijn wijsheid, dat er 's nachts toch vocht neerdaalt. Nee, niet uit de wolken zichtbaar, zoals regendruppels, maar doordat het land warm blijft en er een wolk komt, zoals het ook in Israël, die vochtiger is en die zich verbindt, ik ben geen bioloog gemeente, maar verbindt aan de grond die anders gesteld is van temperatuur en luchtvochtigheid. En dan bedekt de wol bedekt de lucht die in de nacht anders is dan overdag. Als de zon er niet is, bedekt die heel het land. Dan komt de dauw en die daalt neer. De luchtvochtigheid stijgt 's nachts en dan komt er vocht. Ik kom zelf van de Veluwe en u hebt het ook meegemaakt dat er bij het Harde een heel grote bosbrand is geweest. Hoe kan dat nou? Dat komt omdat het ook toen dagenlang hard heeft gewaaid, ook 's nachts. En dat die lucht zo droog was dat er ook geen dauw kwam in die dagen. En dat er dus allerlei bosbranden in Nederland al in het voorjaar uitbraken, zeer uitzonderlijk. En als Hosea deze gelijkenis mag noemen tot Israël, dan is die dauw voor Israël nog misschien wel meer onmisbaar als voor ons. Want Israël, dat had weken, maandenlang gewoon standaard geen regen. Wij hebben weer regen van God ontvangen de afgelopen week. En de Heere geeft ook nog wel van tijd tot tijd, ook al wordt het droger, in de zomer regen van zee. Maar Israël, dat had heel vaak maandenlang geen regen. En dan is de dauw des te meer nodig. Want als die dauw uitblijft, dan verdroogt de grond. Dan wordt die hard en dan kan er geen leven meer zijn. Dorre grond. Jongens en meisjes, als jij je afvraagt, is het nou nat? En het heeft geregend. Misschien heb je het wel eens gedaan. Dan kun je met een schepje in de grond gaan. Dan kun je zien hoe nat het is. Hoe diep eigenlijk het water, het vocht is gekomen. Als het nu eventjes heeft geregend, dan kun je zien, het is nat aan de bovenkant. Maar dat is zo weer weg. Als het even heeft geregend en de zon komt er weer bij en het wordt warm, dan droogt het weer op. En nu zegt de Heere, ik zal Israël zijn als de dauw. Israël, zei Hosea doorlezen gemeente, is eigenlijk dorre grond. En de Heere neemt geen genoegen met oppervlakkigheid. De Heere doet met eerbied gesproken zijn spa, zijn schop, zijn schepje in de grond. En hij gaat dieper graven. En dan gaat de Heere door de bovenkant heen van hun vormendienst. Dan gaat de Heere Israël, dat hij heeft gebracht in het beloofde land, onderzoeken. En het is heel typerend, ook voor het gedeelte dat we hebben gelezen, dat oordeelswoorden en beloften elkaar afwisselen. We begonnen te lezen in vers 12 van hoofdstuk 13. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden. Efraïm is een andere naam voor Israël, het tienstammenrijk. En Samaria, hoofdstuk 14 vers 1, de hoofdstad van dat tienstammenrijk, zal woest worden. En daartussenin staan weer heilrijke belofte van God over vrucht. Staat ook dat vers wat in 1 Korinthe 15 wordt aangehaald, dat door ten diepste Christus de dood, de hel, het verderf is overwonnen. En de Heere, het komt tot zijn volk dat hij heeft gebracht in Kanaan. Hosea wordt gezonden tot een volk dat dorre grond is. Nee, dat zie je niet als je er zomaar aan de buitenkant zou doorheen lopen. Net als dat de mensen misschien vanochtend ons gewoon weer naar de kerk zagen gaan. Oh ja, de mensen van de Hoflaan, die gaan ook. Het is 9:45. De buurman liet misschien zijn hond al uit en je kent hem en je groet hem. Ze zien er weer mooi uit. Ja, ze houden van om op zondag gekleed te gaan naar Gods huis toe. En de diensten vinden plaats en de Bijbel staan weer voor ons. Het woord van God ligt open. Wij zingen, wij kunnen onze gaven geven, wij mogen bidden. Aan de buitenkant ziet het er goed uit. Maar gemeente, de Heere gaat uit liefde zijn volk onderzoeken. En hij zegt, Israël, u bent dor. Israël, u bent tot dorre grond verworden. God bracht zijn volk naar Kanaan, een land overvloeiend van melk en honing. Dat betekent vruchtbaarheid, betekent leven. En als het woordje dauw bekijkt, dan klinkt dat in de belofte tot Isaac, dat de Heere hem zal zegenen en dat hij hem de dauw des hemels zal geven, dat er vruchtbaarheid zal zijn. Maar Israël is dor geworden. Waarom nou? Dat komt omdat de zonde en het verbond, en stel dat komt omdat de zonden van het volk de overhand hebben genomen. En zij het verbond met God hebben verbroken. Omdat zij wel Israël heten, maar zij uitgedroogd zijn. En het ergste is dat ze dat niet doorhebben. Bij ouderen kom je dat tegen, misschien wel bij uw lieve man of vrouw die verpleegd moet worden. Of bij je opa of oma. Oude mensen hebben niet meer door dat ze te weinig drinken. En dat is zo gevaarlijk dan. En daarom moeten ze ook gevoed worden, gedrenkt. En Israël heeft het niet door. Want Israël dacht wel dat het goed ging. Maar het ging helemaal niet goed. Hosea moet de ernst afbeelden, weet je hoe? Doordat hij met een prostituee moet gaan trouwen. Dat staat gewoon in de Bijbel, hoor. Ja, daar hoef je niet voor naar Amsterdam te gaan. Of hoef je niet op internet of op waar je ook maar kijkt te ontdekken wat er allemaal te koop zogenaamd is in deze goddeloze wereld. Deze wereld die goddeloos is omdat ze van God is afgevallen. Want het is een dorre grond. En wij leven in een dorre wereld. Hosea, hij moet iets van ervan voelen wat het de Heere doet. Als zij zijn liefde versmaden. Als zij ontrouw zijn. Als zij met een andere God, een andere dienst het erop nahouden. Andere profeet Elia, weet je wel, die moest eens naar de Karmel gaan. Elia stond er in zijn eentje tegen 700 collega's die de Baal dienden. Weet je waar Baal de afgod van was? Van de vruchtbaarheid. Als je geen kinderen kon krijgen, moest je voor Baal offeren. Dan moest je zelfs maar naar die tempel gaan en ook daar prostitutie bedrijven. Als je geen kind kon krijgen, of als de oogst moeilijk ging op je akkertje, ja, dan moest je heel veel offeren voor Baal. Als de oogst uitbleef, als de regen uitbleef, dan komen we het zelfs tegen in Gods woord dat ze zelfs hun kinderen door het vuur lieten gaan verbranden voor de Baal en de Moloch. Afgoden. En als Elia dan tegenover die afgodendienaar staat en er al 3,5 jaar geen regen is en het land uiterst droog is, dan wordt daar in de droogte van een dienst, van een leven zonder God zo zichtbaar. Die Baaldieners, die matten zich af. Ze snijden zichzelf, ze roepen hun afgod aan. En gemeente, zo bent u, ben jij, ben ik van nature. Als wij het niet bij de Heere zoeken. Als wij nog geworteld zijn in onze dienst aan de duivel. Als wij aan de baals van deze tijd. En vul dat zelf maar dan in. En de beelden die wij zelf oprichten. Het werk van onze handen, vers 4. Als wij daar voor leven. Als wij vertrouwen, ook weer vers 4, op Assur, een buitenlandse macht. Of als wij zeggen, we zullen op paarden rijden. Paarden, dat waren de tanks van de toenmalige tijd. En de koning van Israël, die mocht eigenlijk maar heel weinig paarden hebben. Die mocht niet koning zijn zoals de andere koningen, die dachten, hoe meer wapens, hoe beter, want dan ben ik sterk. Want God moest hun koning zijn. Gemeente, dat moet ook de les voor ons zijn. Dat de Heere onze sterkte moet zijn en worden. En de Heere laat het zien dat een leven buiten hem dor is. En dat het een dorre grond is. Misschien begiet jij wel even oppervlakkig jouw grond. Misschien ben je soms wel, ja, aangeraakt door een preek. Misschien heb je wel eens een indruk gehad van dat je niet zo kan sterven als dat je geboren bent. Misschien ging er een roepstem wel uit in de gemeente toen er weer een oude zuster door de dood werd weggenomen. Misschien heb je wel eens iets gevoeld, ervaren. Is dit nou het leven hier op aarde? Ben ik nou alleen hiervoor om te werken, om op vakantie te gaan, om te eten, te drinken, te trouwen of niet? En om dan te sterven en als de beesten te vergaan? De tijdsgeest. De wereld die zegt er is geen God en volg je gevoel en je geluk maar na. Dat droogt ons uit, gemeente. Wij moeten terugkomen bij God als land en volk. En de Heere roept het zo welmenend toe. Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God toe. En dat zegt God niet omdat ze het al een beetje konden, maar omdat ze dor zijn. Om het met Paulus te zeggen, omdat ze dood zijn. Wij ook, in overtredingen en in misdaden. Wij zijn dorre grond, wij zijn doodse grond waaruit onszelf niets goeds leeft. Ja, soms heb je misschien wel een indruk. Misschien heb je ook door de dingen die gebeuren in de wereld. van oorlogen, van een coronapandemie, van milieurampen, van vragen in je persoonlijke leven, hoe moet dat toch? Misschien word je daardoor wel wat onrustig gemaakt. Gemeente, waar brengt dat ons toe? Hosea heeft dat beeld van de dauw al eens eerder gebruikt. Dan moet u eens lezen of luisteren naar hoofdstuk 6. Vers 4, dan zegt de Heere: wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Ook het zuidenvolk. Tweestammenrijk wordt erin betrokken. Dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Als onze weldadigheid maar is, onze goede voornemens, gemeente, onze ijver, als een morgenwolk, als een vroegkomende dauw, dan zegt de Heere, dat is zo oppervlakkig. Als je vroeg op weg bent, je zit in je auto en je rijdt over het eiland, of je zit in de bus naar school, dan zie je wel eens die mist flarden of die wolken. En je moet steeds vroeger wel gaan, want de zon komt steeds eerder op. Als die zon er nog niet is, dan is die wolk, dan is die dauw nog niet weggebrand. En dan lijkt het nog wel eventjes vochtig en goed te zijn. Maar als de Heere met zijn zon hoger komt en hij mijn leven doorschijnt en hij mij beschijnt, hij die de zon der gerechtigheid is, oh, dan moet al mijn weldadigheid, al mijn indrukken, al mijn voornemens, al mijn overtuigingen, die moeten eraan. Die branden weg in het licht van Gods gericht. Gemeente, de Heere is ook een zon. Ja, van in onze tekst vanmorgen ook als de dauw. De Heere weet precies hoe hij moet handelen met elk van ons hier. Hij zal Israël zijn als de dauw. Hij wil leren jullie dauw. Jullie leven. Jouw, mijn voornemen, dat kan niet bestaan. Wij zijn verbondsbrekers. En wij hebben een wonder. Een geboorte van boven. De wedergeboorte, vorige week over gepreekt, nodig. Net als de dauw die van boven komt. Door de grond, eigen godsdienstigheid, goddeloosheid en leven in de zonde. Dat kan niet blijven. Dat wordt het oordeel. Afschuwelijke beelden in vers 1. Beelden die ook weer in de krant werden genoemd toen er een onderzoek over 7 oktober van de gruwelen van Hamas werd gepubliceerd. Een gemeente, dat is het lot. Nee, dat gaan we niet één op één zetten naar dat voorval. Die afschuwelijkheid natuurlijk niet van 7 oktober. Maar de Heere zegt tegen zijn volk toen: dat is het lot. En God heeft dat waargemaakt. Samaria zal woest worden. Hij heeft zijn volk door Asser, waarop ze eerst vertrouwden, laten overwinnen. Gemeentes, ga geen akkoordjes sluiten met de machten en de krachten van deze tijd. Asser zal ons niet behouden, want alleen God, deze God, zal u en jou en mij kunnen behouden. Hoe kan dat nou? Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Omdat God zelf spreekt vanaf vers 5. Ik zal. Ik zal. Gemeente, dat zijn heerlijke woorden. Dan gaat God aan het woord. En waarom spreekt hij zo? Omdat dat uit zijn hart opkomt. Omdat hij het vrijwillig doet. Omdat de Heere niets nodig heeft van u of jou. Wat God niet wil, dat vereist zijn heiligheid, dat hij zelfs niet één stapje van jou toe omhoog nodig heeft, totdat hij dan pas je hand grijpt. Omdat God het helemaal zelf wil doen. Ik zal hun afkering genezen. God die zal het hart van zijn volk van binnen beter gaan maken. Hij zal ze vrijwillig liefhebben. Zijn toorn die eerst op hen rustte is afgekeerd. En als God de toorn wegneemt, dan legt hij iets anders erop. En dat is de dauw. Hij vergelijkt zich met de dauw. Zoals de dauw is voor Israël. Zo onmisbaar. Zo heerlijk. Elke nacht. Zo wil God nou zijn. En hij geeft niet alleen de dauw. Hij zegt zelfs, ik zal zijn als de dauw. Dat is nog dieper, hè? De Heere die kan zegeningen geven. Misschien heb je ze op mogen merken. Gezondheid. Je mocht slagen. Je bent bezig. Het gaat goed voor je examens. Je hebt misschien verkering gekregen. U mag uw werk doen. Je mag gevoed worden. Je mag iets van Gods hand opmerken. Maar nog dieper, gemeente, is het. En dat is ook nodig in ons leven. Dat wij het niet met de zegeningen kunnen doen in ons leven. Maar dat wij worden geleid naar de bron van die zegeningen. Want dan gaat u zien dat wonder. Zoveel goeds tegen zoveel kwaads. Dan gaat God zich bekendmaken. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dan maakt hij zich persoonlijk bekend. En vlak daarvoor nog zond hij die oostenwind. Vers 15. Juist dan. Als u misschien ook wel Gods slaande hand hebt ervaren. Als u misschien wel worstelt vanmorgen met de Heere. Wie is hij toch? Of waar is hij? Als u met Job moet zeggen. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, ik bemerk hem niet. Ik zal Israël zijn. Zijn volk. Als de dauw. Nee, niet omdat zij berouw hebben getoond. God doet het vrijwillig. Er is geen grond. Ook niet in zijn volk voor de genade. Maar omdat hij het uit zijn welbehagen doet, gemeente. Vrijwillig. Zal hij als de dauw zijn voor Israël. En dan zal Israël door die dauw gaan bloeien. Gaan bloeien als een lelie. Het woordje dauw, dat kan ook vertaald worden als motregen. Psalm 84. Als een milde regen die hen overdekt. Het is niet de stortregens. Het is niet het krachtige. Het is niet het sterke. Twee weken terug, toen was het 20 millimeter gevallen. Ik moest er in Zeeuws-Vlaanderen preken. Nou, dan was het. Je zag geen hand voor ogen, zo hard als het regende. Maar bij ons op Tolen was het heel geleidelijk gegaan. Dat is beter voor de tuin. Dat is beter voor het land. Dan spoelt het niet weg. En kijk, en nu zal de Heere in de teerheid op een verwonde ziel, op een die dodelijk verwond is, als de dauw zich neerleggen. Zal hij zo zacht komen? En zal hij voeden en zal hij drinken, zal hij genezen om Christus wil. Ja, Christus, hij is de verdienende oorzaak voor deze belofte. Bloeien als de lelie. Weet u wat voor bloem dat is, een lelie? Dat is een bloem met een heel wijde mond, een kelk die zich openstelt. Wat een mooi beeld is dat als het vochtiger wordt, die vangt het op. Het werd wel eens gezegd, hè, als je nat wil worden, dan moet je in de regen gaan staan. Als je de zegen van God verlangt en nodig hebt, juist omdat je beseft dat de wereld, dat jouw hart door de grond is, dan mag en moet je je openstellen, dan moet je je in de weg van de middelen begeven. Je mag vanmorgen hier allemaal zijn in Gods huis. God zegt, ik zal nou op die lelie, op die kleine bloemetjes, die door mijn geest zijn gaan verwachten van mij, zal ik het neerleggen. Jongens en meisjes, de eerste psalm die je hebt geleerd, hè, opent uw mond. Dat is een mond van een lelie, een open kelkje. Dat je zomaar tot de Heere mag gaan en vragen en bidden en uitzien. En die dauw die komt ook 's nachts, hè. Hij zou bloeien als de lelie. Als je 's ochtends vroeg door je tuin loopt, dan zie je op je bloemen, op je planten, Die bladeren, zie je die dauw zo heerlijk liggen, die druppels. Er is geen menshand aan te pas gekomen, hè? Niemand heeft met zijn gietertje gegoot. En zoals die dauw zich neerlegt, zo kunnen wij het zelfs niet besproeien. God doet het 's nachts, in het verborgene, waar geen mensenhand aan te pas komt. En dat maakt nou juist die schoonheid, die bloei, die vrucht voort. Weet u waar die lelie groeit, gemeente? Die lelie die groeit niet op plekken waar heel veel wind staat. Die lelie die staat niet in het zicht, zo gezegd. Ze staan juist in de dalen. En in het Hooglied komen we dat ook tegen. Ik zal het even lezen. Als de Heere zich vergelijkt met een lelie en ook zijn volk. In Hooglied 2 zegt de Heere eerst zelf: ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. God vergelijkt zichzelf zelfs met een lelie. Hij daalt laag af en gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Gelijk een lelie onder de doornen. De Heere Jezus weet zijn kinderen, de kinderen van de Vader, op te zoeken. En hij daalt af. En hij zoekt niet naar die hoge plaatsen. Maar hij komt in de dalen. In de plekken waar misschien wel veel schaduw is. Waar geen wandelpaadjes naartoe gaan. Waar u misschien zich wel aan de zijkant van het leven bevindt. Waar u niet meer weet hoe het moet. En je ziet je omringd inderdaad met allemaal doornen en distels op je weg. Dan komt de Heere juist nou daar. Nee, niet wat in de wereld nou zo mooi bloeit en groeit, hè. Met een term van vandaag de dag te zeggen, waar we zo graag staan te shinen, te schijnen, omdat wij zogenaamd aandacht en eer en waardering van mensen moeten hebben. Nee, dat niet. Dat is de wereld. Dat is de schoonheid die vergaat. Maar de schoonheid die uit God is, die wordt nou in het verborgene gewerkt. Des konings dochter is om haar inwendig schoon het meeste te prijzen. De Heere maakt het door de dauw schoon en mooi. En hij komt in de laagte. Hij komt 's nachts. Hij komt als ik er niks meer aan kan doen. En wat een troost is dat voor verslagen, beproefde, aangevochten zielen. God komt als die goede herder toch ook naar die schaapjes die juist zich in een ravijn hebben gestort. Die daar met verbrijzelde, gekneusde pootjes liggen. Hij daalt af, hij komt in de dalen. En daar bloeit Israël. Het gaat altijd door de diepte heen, gemeente. Dat is de geestelijke les die uit Christus ook geleerd moet worden. Want hij was toch ook geknakt. Wij zagen geen gedaante of schoonheid in hem, dat wij hem begeerd zouden hebben. Wij denken dat het snel omhoog moet gaan, ook in het geestelijk leven. Maar het moet juist eerst in de diepte. En dan blijft het ook dikwijls in de diepte. Nee, niet om daarin te somberen of dat als het hoogste goed dan weer te achten. Maar juist omdat Gods schoonheid en Gods onmisbaarheid en Gods heerlijke werk daarin blijft. Geen schoonheid uit jezelf. Laat ik dat ook maar heel praktisch stellen, gemeente. U en jij die zo druk kan zijn met u of jouw uiterlijk. Met jouw beeld voor je vrienden, vriendinnen, klasgenoot. Die zo goed gaat op likes of op reacties op je moderne media. Jij die je misschien wel kleedt en gedraagt als een dochter of een zoon van de wereld. Ja, je zit wel in de kerk. Nu hebt wel de naam dat u naar de kerk gaat. Maar u wilt toch ook meedoen voor de wereld. Gemeente, hou de eenvoud toch vast. Mag je jezelf niet verzorgen dan je wel, natuurlijk. Maar wilt u mooi zijn voor de Heere? Of wil je mooi zijn, aantrekkelijk voor de wereld? Ik zeg het even heel scherp, gemeente. Deze schoonheid, deze bloei, die is nou zo groot en zo heerlijk juist in onze tijd, waarin zoveel over uiterlijke versieringen gaat, waarin zoveel seksisme ook tiert. En ik hoor net dat u een gemeenteavond hebt komende week. Ik zou zeggen, doe uw oren open, ga er biddend heen. Nee, en niemand stelt zich dan boven een ander. Want wat woont in ons hart? Wat zit in ons oog? Dat heeft Bunyan daar ook over gesproken, toch, in de Heilige Oorlog. Die oogpoort, die oorpoort. En gemeente, de echte schoonheid. Laat dat ook in je relatie toch mogen leven. Die komt zoals die zegen van God, als de dauw. Op een man en vrouw, een jongen en meisje, die open staat, verwachtend van de Heere alleen. Als een kelk, als een lelie. Want de vrucht, zegt dit gedeelte ook, is uit mij gevonden. Hij ging als dat reisje uit dorre aarde op, Christus. Hij stierf. Hij werd in dorre aarde gelegd in het graf. Toen hij de vloek had gedragen, de prijs had betaald. En de mensen geen schoonheid in hem zagen. Maar God wekte hem op, gemeente. En hij kwam in heerlijkheid en vertoonde zich zichtbaar en duidelijk aan zijn jongeren. En hij voer op ten hemel. En nu staat de belofte van die geest uit voor zijn jongeren, voor die discipelen. Kijk, die gaan nou dit ervaren. De Heere komt als de dauw op ze. En ze zullen bloeien als de lelie. Ze zullen mooi worden voor God. En ze gaan dan ook, dat is onze derde gedachte, ook vast worden geworteld in de Heere. Jongens en meisjes, zo'n mooie bloem. Misschien heb je wel laatst voor moederdag wat gegeven. Misschien heb je wel zo'n bloemetje geplukt zo. Je zet hem in een vaasje. Zo'n bloemetje is wel heel kwetsbaar, hè. Als je hem in een tas doet of in een zakje, hij kan zomaar breken. Hij droogt uit. Hij werd gezongen, gelijk het gras. Gelijk een bloem des velds is ons leven, zo zijn wij. En als de wind gaat waaien, als de mensen gaan stampen, ja, dan is zo'n bloemetje zo stuk. Nu gaat de Heere het niet laten bij schoonheid alleen, maar gaat de Heere nou ook vastmaken. En stevig. En dat is nou het beeld met de worteling. De wortels als de Libanon. De Libanon was een gebied, hè, ten noorden van Israël. Dat is ook een berg. Psalm 72 zingt er ook van. En op de Libanon stonden de grootste, de hoogste bomen. De ceders van de Libanon, die konden wel 20 meter hoog worden. En hoe diep zou nou die wortel zijn van zo'n boom? Zou dat een halve meter zijn? Nee, hè? Dat ging meters diep en meters breed. Omdat het vocht zou drinken, maar ook omdat het stevig zou zijn. En zo gaat de Heere door zijn dauw, door dat voeden, door dat drenken van zijn volk, elke nacht weer, door het onderwijs van zijn woord en geest, zijn kinderen ook vastmaken. De dauw die van boven, die moet niet een mens de lucht inmaken allereerst. Maar die moet ons doen groeien in de diepte. Christus sprak daarvan in de gelijkenis toch over de zaaier. Dat als er alleen maar steenachtige grond is, dan gaat zo'n plantje wel direct de lucht in. Maar hij heeft geen wortel. En als het dan eens droog gaat worden. En als er dan eens een hittegolf komt. Als er dan eens in je leven een ernstige ziekte binnenkomt. Als er dan opeens spanning of nood in je relatie komt. Als dan opeens een kind komt met problemen en je weet niet hoe het moet. Als je spanning hebt op je werk. Als je dan opeens er buiten ligt in je vriendengroep. Of diegene jou zomaar opeens laat vallen. Als de tijd, de geest van de tijd, steeds killer wordt in Nederland. Als er verdrukking, verachting, haat, vijandschap, vervolging gaat komen, dan is dat de hitte, gemeente. En heb u dan wortel? Leef jij dan nog? Kunnen wij het dan doen met een mooi gelaat alleen, hoe wij er mooi uitzien? Of moeten wij niet een wortel hebben in de grond? Een verworteling in de Heere? Jeremia zegt, een boom die gedrenkt is aan waterstromen, die kan de hitte van de zomer aan. Ik was eens aan het wandelen in Limburg. Hartje zomer. Het was gordroog en heet. En zag aan het gras, dat was allemaal geel. Er was daar op zo'n mooie glooiende akker, zoals je in Limburg hebt, een prachtige boom nog vol in blad. Het is als die boom van Psalm 1, die het niet voelt als het droog wordt. Omdat hij wortels heeft. Omdat hij vocht haalt uit de diepte. Omdat hij door God is gegroeid en jarenlang groter en sterker is gemaakt. En Jeremia zegt, een heideplantje dat verdroogt. En dat is een mens die op zichzelf vertrouwt. Vervloekt, zegt hij daar. Vervloekt ben je als je op jezelf vertrouwt. Als je je wortel in jezelf nog hebt. Als je je wortel in Adam nog alleen maar hebt. Dan droog je uit. Maar gezegende mens, die is afgesneden van die oude Adams wortel. Die heeft geleerd, Heere, in mezelf is geen wortel, geen vastheid. Ik ben tot hinken en zinken ook gereed. Heere, ik heb die wortel in u nodig. Wilt u mij daarin planten? En als u het hebt gedaan, Heere, maakt u mij vaster. Wilt u dieper doen groeien? Hoe doet de Heere dat? Nou, door zijn woord. En door de Heilige Geest. Het is de heiligmaking die met dit beeld wordt bedoeld. Het zal zijn wortels uitslaan als de Libanon. Er komen vruchten voort ook. Vruchten van geloof. Die gaan ruiken. Job zegt ergens ook dat hij als dauw spreekt. Zijn woorden waren als de dauw des hemels. Spreekt u goed van God? Mag je hem aanprijzen? In hem is het onrecht nooit gevonden. Mag er wel eens iets van doorgeven dat hij ook deze dag, ja, en het beeld van de dauw, ook deze nacht, Heer, voor u zo goed is geweest. Dat u verkwikt bent, verfrist, ontwaakt. In een droge, dorstende wereld, dat u mag spreken van de woorden van God. Geworteld in hem. Diepe wortels. Moet je trouw zijn in het woord, gemeente. Dan moet je zien dat Christus ook, hè, dorst heeft geleden. Om dorstenden nou te gaan vervullen. Voor Christus was geen dauw. Toen hij aan het kruis hing. Hij wilde nog geen druppel water nemen. Hij riep het uit, mijn dorst. Het enige vocht wat hij dronk was de bitterheid van de zonde, alsem en gal te proeven. En omdat de Heer Jezus nou heeft geleden, hij in het graf is gelegd, hij werd afgesneden, zijn wortels vanuit de hemel als het ware werden afgesneden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom zal hij, nou ook door de verdienende oorzaak die jij is, de dauw kunnen uitdelen. Zal hij zijn geest zenden. Zal hij ze neerleggen. En maakt hij vaster en dieper. Gemeente, zijn wij een oude boom. Nee, niet dat je per se maar dat alleen kan hebben als je 80 bent. Maar zijn wij een boom die groeit in de diepte. Die stevig is. Die zich niet door het minst of geringst uit het veld laat slaan. Door allerlei wind van leer. Zoals de apostel spreekt in Efeze 4. En misschien gaat onze mens aan de buitenkant, misschien door pijn, door ziekte, door ouderdom, inderdaad verloren. Misschien wordt hij steeds minder, elke dag. Paulus spreekt daarover, de uitwendige mens die vergaat elke dag, maar de inwendige die wordt vernieuwd. Dan mag u nog vruchten dragen, ook in uw grijze ouderdom. Dan is er een omgang met God. Omdat ik geworteld ben in hem. Omdat ik leef uit hem. Omdat ik leef met hem. Dan zonder ik me af. Dan heb ik hem nodig. Elke keer. Dan kan ik niks zonder hem. Dan ben ik ook zo fijngevoelig. Dat ik die dauw nodig heb. Want dauw, dat is heel teer, hè. Als je een tikkie geeft tegen een blaadje, dan vallen die druppels ervan af. Bedroef de geest dus niet, gemeente. Geef niet verdriet aan de Heere dat hij zich zou moeten terugtrekken voor een tijd. Dan laat de Heer het u voelen, kind van God, dat het bitterder is dan de dood. Dan kunt u het ook niet uithouden. Dan moet u ook weer zich bekeren, elke dag weer. En wie er nou zo staan en verwachten, smeken, die zelf niet aan het werk kunnen, uit eigen kracht, maar die stilzitten, verwachtingsvol, zoals de discipelen ook, tussen hemelvaart en Pinksteren, die zullen die dauw ontvangen. Gemeente, zijn wij deze dauw, die zo heerlijk is, die zo heerlijk wordt beloofd, zijn we die ook deelachtig. Het is de geestelijke zegening van deze God, die hij nu al geeft, in het strijdperk van het leven, straks volkomen voor zijn kerk, voor zijn kinderen. Maar die dauw moeten alle missen, die nog onbekeerlijk voortleven, die ongelovig zijn, die zich niet gewonnen willen geven, die hun schoonheid uit zichzelf nog begeren, die nog drinken uit andere bronnen, die hun vastheid nog ergens anders geworteld hebben. Gemeente, dan moet ik u waarschuwen dat er op de dag van uw en jouw sterven dan geen genade meer is. Dat er dan geen dauw op u neer zal vallen, maar een rechtvaardig oordeel. Dat u het als de rijke man in de gelijkenis moet uitroepen, zelfs geen druppel water door een vinger op je tong te ontvangen. Want in de hel is de dauw niet. Dag in, dag uit, nacht in, nacht uit, niet. Die is nou alleen daar, waar een arme verloren zondaar, om Christus wil, met God verzoend is. Dan is hij zo goed, is hij zo mild. En dan mag Jeremia het zelfs midden in de klaagliederen uitroepen, dat zijn barmhartigheden elke morgen nieuw zijn. Als Jeremia zou kijken, als hij door zijn tuin zou lopen van zijn leven, van de wereld, en hij daar de dauw ziet die God in de nacht heeft neergelegd, dan mag hij dan God loven. Elke morgen zijn uw barmhartigheden nieuw, uw trouw is groot. Wie is wijs, zegt Hosea, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Amen. zoeken wij nog samen Gods aangezicht. Heere, wat bent u groot, goed en heilig. Wat werkt u heerlijk, onzichtbaar, niet tegen te houden, zoals de dauw voor Israël. En Heere, wat is dat ook groots, als we dat in ons leven mochten beginnen op te merken. U die dauw op ons hebt neergelegd. Heere, dan, dat u ons eraan ontdekt, dat wij zonder u zo dor en dood zijn. Van natuur in onze vallen adem brengen wij niets goeds voort, Heere. En laat dat toch tot een levende zaak mogen zijn. Daarom zond u uw profeten. Daarom zendt u ook in de nieuwe bedeling verkondigers van uw evangelie. Dat de zeer blijde boodschap is dat er in ons geen leven is, maar dat u dat in uw Zoon, Christus, die u hebt overgegeven tot in de dood, nou hebt bewerkt en hebt geschonken door zijn verdiensten, door zijn offeranden op Golgotha's kruis. En Heere, nu is er een vrucht uit hem. En daar zijn we verlegen om. Voor het eerst maar steeds weer. Zou u zo de gemeente als geheel, maar ook toch ieder van ons kon het zijn persoonlijk willen bedouwen met uw zegen. Met het werk van uw hand. En doe ons zo bloeien en maak ons zo vast in u en om u en tot u. Heere, en geef toch dat dat mag uitdrijven naar u toe. In de praktijk van alle dag. Dat we het koninkrijk van u mogen zoeken voor alle dingen. Want Christus sprak er toch van, wat zijt gij bezorgd. Klein gelovige, u bekleedt het gras als de schoonheid, als de lelie des velds zo mooi, mooier dan Salomo, terwijl het morgen vergaat. En Heere, zo zijn wij ook maar mensjes van de dag. Wij weten niet wanneer u ons roept. Wij bidden het dan van u, laat toch onze schoonheid en onze kracht en sterkte uit u mogen zijn. Dan is het voor u, dan gaat het straks door, o Heere, op de jongste dag. Maar Heer, alle die dat nog missen, we bidden ook hartelijk voor hen. Bekeer ze en trek ze van de brede weg, voordat het te laat zou zijn. Heer, zou u ook toch hen nog willen opzoeken en die dauw willen schenken, die ze niet tegen kunnen houden, die alles met zich meebrengt. Heer, zegen zo uw woord. Heb dank voor het goede. Geef ons een goede zondag. En wil verzoening doen over het zondige in spreken en luisteren. Trek genadig met ons op. Mag ook de avond van deze uw dag toch uw zegenende hand in worden opgemerkt. Breng de gemeente trouw samen. Dank zo voor het goede. Om Jezus wil. Amen. We bidden verwachtingsvol om die zegen van God. We doen dan met Psalm 20 vers 1 allereerst. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekken. Wat er verder volgt. 20:1 onze slotzang. Thank you. Geliefde gemeente, ontvangt dan met een biddend hart de zegen des Heeren en ga heen in vrede. De genade van Christus Jezus de Heere en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.